Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In de twee vorige afleveringen konden we reeds wat uitgebreider stilstaan bij de apostolische reis van paus Franciscus naar Canada, die hij heeft voltooid van 24 tot en met 30 juli en is ondertussen veilig teruggekeerd naar het Vaticaan. Een vorige keer konden we reeds de eerste twee dagen van de apostolische reis bespreken. En vandaag gaan we luisteren naar de Heilige Vader tijdens twee homilieën die hij heeft gegeven. En dan hopen we ook in een volgende aflevering nog even de tijd te kunnen maken om op dat laatste deeltje van de apostolische reis te kunnen terugkomen. Er is heel wat gezegd geweest, heel wat belangrijke dingen ook. En dus willen we graag hier ook zeker ruimte aan geven om de Heilige Vader te kunnen beluisteren. Zo heeft de paus op 26 juli, woensdag 26 juli, een homilie gehouden toen hij de Heilige Mis celebreerde in het Commonwealth Stadium in Edmonton. De eerste Heilige Mis die hij opdroeg tijdens zijn apostolische reis. In zijn homilie spreekt de paus onder andere over het feest van de grootouders van Jezus, Joachim en Anna, die die dag werden gevierd en wat ook de dag, zeg maar, het feest van de grootouders is geworden in de katholieke kerk, dankzij paus Franciscus. We gaan luisteren naar deze homilie en gaan zo verder in het bespreken van de apostolische reis van paus Franciscus.
Hoy es la fiesta de los abuelos de Jesús. El Señor ha querido que nos reuniéramos en gran número precisamente en esta.
Vandaag is het feest van Jezus grootouders. De Heer heeft gewild dat wij in zo'n grote getale bijeenkomen bij deze gelegenheid die u zo dierbaar is, evenals mezelf. In het huis van Joachim en Anna leerde de kleine Jezus zijn ouderen kennen en ervoer hij de nabijheid, de tederheid en de wijsheid van zijn grootouders. Laten we ook aan onze grootouders denken en ons bezinnen op twee belangrijke aspecten. U hoort ondertussen de Engels sprekende een vertaling geven natuurlijk van deze homilie die paus Franciscus heeft gegeven, zodat een ieder goed kon begrijpen wat de Heilige Vader wou zeggen. Wij gaan gewoon verder gaan in de vertaling. De paus zei verder: ten eerste, we zijn kinderen van een geschiedenis die gekoesterd moet worden. We zijn geen geïsoleerde individuen. We zijn geen eilandjes. Niemand komt op de wereld los van anderen. Onze wortels, de liefde die op ons wachtte en die wij ontvingen toen wij ter wereld kwamen, de familiale omgeving waarin wij opgroeiden, maken deel uit van een unieke geschiedenis die ons is voorafgegaan en heeft voortgebracht. Wij hebben er niet voor gekozen, maar wij hebben het ontvangen als een geschenk. Het is een geschenk dat wij geroepen zijn te koesteren. Want, zoals het boek Sirach ons in herinnering brengt, wij zijn het nageslacht van hen die ons zijn voorgegaan. Wij zijn hun kostbare erfenis. Een erfenis die boven de bekwaamheid of het gezag van sommigen, de intelligentie of de creativiteit van anderen, in zang of poëzie, haar centrum heeft in rechtvaardigheid, in trouw zijn aan God en aan zijn wil. En dat is wat zij aan ons hebben doorgegeven. Om werkelijk te omarmen wie we zijn en hoe kostbaar wij zijn, moeten wij ons richten naar hen van wie wij afstammen, naar hen die niet alleen aan zichzelf dachten, maar die ons de schat van het leven hebben doorgegeven. Wij zijn hier dankzij onze ouders, maar ook dankzij onze grootouders, die ons hebben laten ervaren dat wij welkom zijn in de wereld. Vaak waren zij het die ons beminden zonder voorbehoud en zonder iets van ons te verwachten. Ze namen ons bij de hand als we bang waren, stelden ons gerust in het donker van de nacht, moedigden ons aan als we in het zonlicht de keuzes van het leven onder ogen moesten zien. Dankzij onze grootouders hebben we een streling gekregen van de geschiedenis die ons is voorgegaan. We hebben geleerd dat goedheid, tederheid en wijsheid stevige wortels van de mensheid zijn. In het huis van de grootouders hebben velen van ons de geur van het evangelie ingeademd, de kracht van een geloof dat smaakt als thuis. Dankzij hen hebben wij een familiegeloof ontdekt, een huiselijk geloof. Ja, dat is zo. Want geloof wordt in wezen op die manier overgebracht. Het wordt overgebracht in het dialect. Het wordt overgebracht door genegenheid en bemoediging, zorg en nabijheid. Dit is onze geschiedenis om te koesteren. De geschiedenis waarvan wij erfgenamen zijn. Wij zijn kinderen, omdat we kleinkinderen zijn. Grootouders hebben ons het oorspronkelijke stempel van hun manier van zijn ingeprent, waardoor wij waardigheid en vertrouwen in onszelf en in anderen hebben gekregen. Ze hebben iets in ons doorgegeven dat nooit kan worden uitgewist en tegelijkertijd hebben zij ons in staat gesteld unieke, oorspronkelijke en vrije mensen te zijn. Zo hebben wij van onze grootouders geleerd dat liefde nooit een beperking is, dat zij de ander nooit van zijn of haar innerlijke vrijheid berooft. Joachim en Anna hielden zo van Maria en zij hielden zo van Jezus. En Maria hield zo van Jezus, met een liefde die hem nooit verstikte of tegenhield, maar hem begeleidde om de zending te aanvaarden waarvoor hij in de wereld was gekomen. Laten wij dit als individu en als kerk leren. Nooit het geweten van anderen onderdrukken, nooit de vrijheid van hen die voor ons staan beknotten. En bovenal nooit gebrek aan liefde en respect hebben voor de mensen die ons zijn voorgegaan en ons zijn toevertrouwd. Kostbare schatten die een geschiedenis bewaken die groter is dan zijzelf. Waken over de geschiedenis die ons heeft voortgebracht. Zo zegt het boek Sirach, betekent de glorie van onze voorouders niet bezoedelen. De herinnering aan hen niet verliezen. De geschiedenis waaruit ons leven is voortgekomen, niet vergeten. Altijd terugdenken aan de handen die ons streelden en in hun armen hielden. Want uit die bron putten wij troost in momenten van ontmoediging. Licht in het onderscheidingsvermogen, moed om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Maar de geschiedenis bewaren die ons heeft voortgebracht, betekent ook steeds terugkeren naar die school waar we de liefde hebben geleerd en geleefd. Het betekent dat wij, wanneer wij vandaag voor keuze staan, ons afvragen wat de wijste ouderen die wij hebben gekend in onze plaats zouden doen. Wat onze grootouders en overgrootouders ons zouden adviseren, ons zouden aanraden te doen. Dierbare broeders en zusters, laten wij ons dan afvragen. Zijn wij kinderen en kleinkinderen die de rijkdom die we hebben ontvangen weten te koesteren? Herinneren wij ons de goede onderrichtingen die we geërfd hebben? Praten wij met onze ouders? Nemen wij de tijd om naar hen te luisteren? En toch, in onze steeds beter uitgeruste, moderne, functionele huizen, weten wij hoe wij een waardige ruimte kunnen creëren om hun herinnering te bewaren, een speciale plaats, een klein familieheiligdom dat ons door middel van beelden, gekoesterde voorwerpen, ook in staat stelt onze gedachten en gebeden te richten tot hen die ons zijn voorgegaan. Hebben wij de Bijbel, de rozenkransen van onze voorouders bewaard? Bidden voor hen en in verbondenheid met hen. Tijd nemen om te gedenken, de erfenis bewaren. In de mist van vergeetachtigheid die onze wervelende tijden teistert, broeders en zusters, is het essentieel om voor die wortels te zorgen. Dit is hoe de boom groeit, dit is hoe de toekomst wordt gebouwd. En zo komen wij tot bezinning over een tweede aspect. We zijn niet alleen kinderen van een geschiedenis die gekoesterd moet worden, maar ook werklieden van een geschiedenis die opgebouwd moet worden. Iedereen kan erkennen dat hij is wat hij is, met zijn licht en zijn schaduw, afhankelijk van de liefde die hij heeft ontvangen of ontbeerd. Het mysterie van het menselijk leven is dit. Wij zijn allen kinderen van iemand, voortgebracht en gevormd door iemand. Maar als wij volwassen worden, zijn ook wij geroepen om voortbrengend te zijn, vaders, moeders, grootouders van iemand anders. Dus, als we kijken naar de persoon die wij vandaag zijn, wat willen we dan met onszelf doen? De grootouders van wie wij afstammen, de ouderen die voor ons gedroomd, gehoopt, opgeofferd hebben, stellen ons een fundamentele vraag: wat voor samenleving willen wij opbouwen? We hebben zoveel ontvangen uit de handen van hen die ons zijn voorgegaan. Wat willen wij nalaten aan ons nageslacht? Een levend geloof, een samenleving gebaseerd op individueel gewin of broederschap, een wereld in vrede of in oorlog, een verwoeste schepping of een nog steeds gastvrije woning. En laten we niet vergeten dat deze levengevende beweging gaat van de wortels naar de takken, naar de bladeren, naar de bloemen, de vruchten van de boom. Ware traditie wordt uitgedrukt in deze verticale dimensie, van beneden naar boven. Laten we dus oppassen niet te vervallen in een karikatuur van de traditie, die zich niet beweegt in een verticale lijn van de wortels tot de vruchten, maar in een horizontale lijn, voortwaarts, achterwaarts, die ons leidt naar de cultuur als een zelfzuchtig toevluchtsoord. En die niets anders doet dan het heden inkapselen en in stand houden in de logica van het is altijd zo gedaan. In het evangelie dat we hebben gehoord, zegt Jezus aan de leerlingen dat zij gezegend zijn, omdat zij kunnen zien en horen wat zoveel profeten en rechtvaardigen alleen maar konden wensen. Velen hadden inderdaad geloofd in Gods belofte van de komst van de Messias, hadden de weg voor hem bereid, hadden zijn komst aangekondigd. Maar nu de Messias is gekomen, zijn zij die hem kunnen zien en horen, geroepen om hem te verwelkomen en hem aan te kondigen. Broeders en zusters, dit geldt ook voor ons. Zij die ons zijn voorgegaan, hebben ons een hartstocht, een kracht en een verlangen doorgegeven, een vuur dat wij moeten ontsteken. Het gaat er niet om as te bewaren, maar het vuur dat zij hebben ontstoken opnieuw aan te wakkeren. Onze grootouders en ouderen wensten een rechtvaardiger, broederlijk, een meer verenigde wereld en vochten om ons een toekomst te geven. Maar nu is het aan ons om hen niet teleur te stellen. Het is aan ons om deze traditie die we hebben ontvangen op te nemen, want de traditie is het levende geloof van onze doden. Laten we er alstublieft geen traditionalisme van maken. Dat is het dode geloof van de levenden. Gesteund door hen, door onze vaders die onze wortels zijn, is het aan ons om vrucht te dragen. Wij zijn de takken die moeten bloeien en nieuwe zaden zaaien in de geschiedenis. Laten we ons dus een concrete vraag stellen. Wat doe ik ten overstaan van de heilsgeschiedenis waartoe ik behoor en ten overstaan van hen die mij zijn voorgegaan en die mij hebben liefgehad? Ik heb een unieke en onvervangbare rol in de geschiedenis. Welk spoor laat ik achter? Wat doe ik? Wat laat ik achter voor hen die na mij komen? Wat geef ik van mijzelf? Zo vaak meten we het leven af aan het geld dat we verdienen, de carrière die we maken, het succes, de waardering die we van anderen krijgen. Maar dat zijn geen generatieve criteria. De vraag is, genereer ik? Breng ik leven voort? Ben ik een nieuwe, hernieuwde liefde in de geschiedenis aan het injecteren? Verkondig ik het evangelie waar ik leef? Dien ik iemand om niets, zoals zij die mij zijn voorgegaan, dat met mij deden? Wat doe ik voor mijn kerk, mijn stad en mijn samenleving? Broeders en zusters, het is gemakkelijk om kritiek te leveren. Maar de Heer wil niet alleen dat wij critici van de systemen zijn. Hij wil niet dat wij gesloten zijn. Hij wil niet dat wij zijn als mensen die zich terugtrekken, zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt. Maar hij wil dat wij werklieden van een nieuwe geschiedenis zijn, wevers van hoop, bouwers van de toekomst, stichters van vrede. Mogen Joachim en Anna voor ons voorbeden doen, mogen zij ons helpen de geschiedenis die ons heeft voorgebracht te koesteren en een voortbrengende geschiedenis op te bouwen. Mogen zij ons herinneren aan het spirituele belang van het eren van onze grootouders en ouderen, van het koesteren van hun aanwezigheid om een betere toekomst op te bouwen. Een toekomst waarin ouderen niet worden afgedankt, omdat ze functioneel niet meer nodig zijn. Een toekomst waarin de waarde van mensen niet alleen wordt afgemeten aan de hoeveelheid die zij produceren. Een toekomst die niet onverschillig staat tegenover degenen die, nu zij op gevorderde leeftijd zijn, meer tijd, een luisterend oor en aandacht nodig hebben. Een toekomst waarin niemand de geschiedenis van geweld en marginalisering herhaalt, waaronder onze inheemse broeders en zusters te lijden hebben gehad. Het is een mogelijke toekomst als wij, met Gods hulp, de band met hen die ons zijn voorgegaan, niet verbreken en de dialoog koesteren met hen die na ons komen. Jong en oud, grootouders en kleinkinderen, samen. Laten wij samen verder gaan, laten we samen dromen. Laten we de raad van Paulus en zijn leerling Timotheus niet vergeten. Denk aan uw moeder en uw grootmoeder. Aldus paus Franciscus in deze homilie. We zien hier als het ware een beetje de echo van wat paus Franciscus reeds in het begin van zijn pontificaat aan ons heeft willen duidelijk maken. Komende uit een samenleving, uit een land, waar familiale relaties toch nog een stuk anders zijn dan hier, benadrukt hij het belang van te luisteren naar de ouderen. Benadrukt hij het belang van de dialoog tussen jong en oud, in het bijzonder tussen kinderen en kleinkinderen, tussen grootouders en kleinkinderen. Ongetwijfeld is het ook zo dat wanneer sommigen naar de homilie hebben geluisterd, misschien tot de conclusie moeten komen dat er een bepaalde vorm van liefde en waardering, een bepaalde vorm van verwelkoming ontbrak in de jeugd. Deze vorm van lijden is een wezenlijke vorm van lijden die we kunnen verenigen met het lijden van onze Heer Jezus Christus. Het ontbreken van mensen die ons beminnen, zeker in de eerste levensjaren of in de jeugd, of als daar bepaalde traumatische dingen gebeurd zijn, dat is een zeer moeilijk iets, waar de paus hier niet verder is op ingegaan. Want het spreekt natuurlijk vanuit een ideaal. En gelukkig zijn er mensen die dat ideaal hebben beleefd, hebben mogen beleven. Als u terugblikt en zegt, ja, mijn grootouders hebben mij bemind, mijn ouders hebben mij bemind, wel dank God dan vandaag. Want het is een zeer grote genade, die vele anderen niet te beurt valt. En voor zij die het hebben moeten missen, die er misschien nog steeds onder lijden, wel, verenig uw lijden met de Heer. De Heer luistert, troost en zal u alles geven wat nodig is om innerlijke genezing te ontvangen en verder te gaan op de weg naar heiligheid. Indrukwekkende boodschap van Paus Franciscus daar in Edmonton. Diezelfde dag heeft de paus deelgenomen aan de pelgrimstocht van Lac Sainte-Anne, het meer van de heilige Anna dus. Hij zegende daar het water van het meer volgens een inheemse gewoonte, om zo de zegen naar de vier kardinale punten te richten. En vervolgens bad de paus een zegenformule in het Engels en ging hij met zijn rolstoel naar de oever van het meer om te bidden. We luisteren naar een geluidsfragment.
Father, we thank you for the gift of the creation, especially for the water, a source of life.
Schepper God en liefhebbende Vader, wij danken u voor het geschenk van de schepping, in het bijzonder voor het water, een bron van leven en verfrissing, reinheid en vreugde voor allen. Door het water verfrist u ons en onderhoudt ons leven, reinigt ons en ondersteunt alle groeiende dingen. Uw Zoon beloofde ons levend water en gaf ons zijn geest als zijn eerste geschenk. In het water van de doop worden wij ondergedompeld in de dood van Jezus en opnieuw opgewekt tot nieuw leven voor u. Zegen allen die in dit water zullen gaan en het gebruiken. Bescherm hen op hun dagelijkse reis naar u en in hun dienst aan anderen en de zorg voor de hele schepping. Door Christus onze Heer. Amen. Herleef in ons, o Vader, door het teken van deze heilige besprenkeling, de herinnering aan onze wedergeboorte uit water en de geest, terwijl wij wachten op nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Toch een beklijvend audiofragment daar van dat moment aan het meer waar Paus Franciscus dus het water van het meer heeft gezegend. En u weet dat is de plaats waar dus die jaarlijkse pelgrimstocht wordt gemaakt op de feestdag van de heilige Anna. En de grootmoeder is ook in de inheemse cultuur een belangrijke figuur. Hè. Dus in die zin vindt men daar een overbrugging, zeg maar, een brug tussen de inheemse cultuur en het christendom en het belang dat ook wij hechten aan onze grootouders, zeker ook aan de grootouders van onze Heer Jezus Christus. Belangrijk voor zowel de katholieken als voor de inheemse bevolking dus. Velen nemen water van het meer mee voor hun zieken, omdat men al heel lang een groot geloof heeft in de geneeskrachtige eigenschappen van het water. En dus ging de paus naar de oever van het meer om er ook enkele ogenblikken in stilte te bidden. En onderweg besprenkelde hij de aanwezigen met water uit het gezegende meer. De paus kreeg er ook een handgemaakte stola in inheemse stijl overhandigd. Er werd een liturgie van het woord gehouden en na de lezingen te hebben aangehoord, gaf de paus een overdenking, waarin hij zei dat Laxantan hem eraan herinnerde dat Jezus ook predikte voor het water van het meer van Galilea, een perifeer gebied dat bevolkt werd door mensen van verschillende afkomst en cultuur.
Dios eligió este contexto poliédrico y heterogéneo para anunciar al mundo algo revolucionario. Por ejemplo, pongan la otra mejilla, amen a los enemigos. Fue la sede de un inaudito anuncio de fraternidad, de una revolución sin muertos ni heridos, la revolución del amor.
God koos deze veelzijdige en diverse context uit om de wereld iets revolutionairs aan te kondigen. Zoals, keer de andere wang toe, heb uw vijanden lief. Het was de plaats van een ongekende aankondiging van broederschap, van een revolutie zonder dood of letsel, de revolutie van de liefde. Omdat het de feestdag van de grootmoeder van Jezus was, richtte de paus zich ook specifiek tot de grootouders.
La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar, se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro.
Het geloof wordt zelden geboren door alleen in de huiskamer een boek te lezen, maar het wordt verspreid in de familiesfeer. Het wordt doorgegeven in de taal van moeders met het zoete gezang van grootmoeders. En ik ben blij hier zoveel grootouders en overgrootouders te zien. Dank u. Ik dank u en ik zou willen zeggen aan allen die thuis, in het gezin, ook ouderen hebben die bij hen inwonen, jullie hebben een schat in huis. Vervolgens herinnerde de paus aan het voorbeeld van Mexico, waar de evangelisatie niet door het zwaard is gekomen, maar door een moeder, de maagd van Guadalupe.
Durante los dramas de la conquista, fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones.
Tijdens de verovering was het Onze Lieve Vrouw van Guadalupe die het juiste geloof overdroeg aan de inheemse bevolking, door hun taal te spreken en hun kleding te dragen. Zij deed dat zonder geweld en zonder onderdrukking. En dat verwijst natuurlijk naar Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, die verscheen aan de heilige Juan. En zij deed dat gekleed in een kledij die heel typisch was voor de toenmalige inheemse bevolking van Mexico. En dat is dus dat stuk kledij, die cactusmantel, die nog altijd bewaard is en waar ook zij haar afbeelding in heeft nagelaten aan de kerk. Het is een van de drukst bezochte heiligdommen en Maria-bedevaartsplaatsen ter wereld. Er komen miljoenen mensen ieder jaar naar Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En ja, Radio Maria België heeft daar een beetje een speciale band mee. Onze verjaardag is natuurlijk op 12 december. En dat is de dag waar wij de liturgische gedachtenis vieren van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Misschien is het ook geen toeval te weten dat Onze Lieve Vrouw daar een teken heeft gesteld hier in het bijzonder ook naar de inheemse bevolking. Langzamerhand, en Paus Franciscus die is daar een voorloper in, moet de wereld op een of andere manier in het reine komen met hetgeen wat fout gelopen is in het koloniale verleden. En dat is zeker niet eenvoudig. Dat heeft veel gebed nodig. En dat mogen wij ook niet vergeten. Laten we bidden voor innerlijke genezing van de volkeren die op een of andere manier vandaag de dag nog diep geraakt zijn door die geschiedenis. Dat wij allemaal mogen groeien in broederlijkheid, zoals Paus Franciscus het ons voordoet. We gaan samen met de Heilige Vader voor deze intentie het Angelus bidden. En daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog even verder met het verder bespreken van deze apostolische reis van Paus Franciscus naar Canada.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze bespreking van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Canada van 24 tot en met 30 juli was dat, in het teken van Walking Together. In het bijzonder natuurlijk gericht in een verzoeningspoging, zeg maar, met de inheemse bevolking van Canada. Op woensdag 27 juli, daar waren we ondertussen aangekomen, is de paus naar Quebec afgereisd voor een officieel bezoek aan de eerste minister en aan de gouverneur-generaal en is er ook een ontmoeting geweest met de officiële autoriteiten. Donderdag 28 juli heeft hij in de ochtend de heilige mis gecelebreerd in het nationale heiligdom van Saint-Anne-de-Beaupré. En we gaan nog luisteren naar de homilie van Paus Franciscus tijdens deze heilige mis.
El viaje de los discípulos de Emaús.
De reis van de leerlingen van Emmaus aan het slot van het Lucas-evangelie is een beeld van onze persoonlijke reis en die van de kerk. Op de weg van het leven, van het geloofsleven, als wij de dromen, plannen, verwachtingen en hoop die in ons hart wonen verder dragen, stoten wij ook op onze zwakheden, ervaren wij nederlagen en teleurstellingen en blijven we soms gevangenen van een gevoel van mislukking dat ons verlamt. Het evangelie kondigt ons aan dat wij op dat moment niet alleen zijn. De Heer komt ons tegemoet, staat naast ons, bewandelt dezelfde weg als wij met de discretie van een zachtmoedige reiziger die onze ogen opnieuw wil openen en ons hart opnieuw wil doen branden. En wanneer mislukking plaatsmaakt voor een ontmoeting met de Heer, wordt het leven herboren tot hoop en kunnen wij verzoend worden met onszelf, met onze broeders en zusters en met God. Laten we dan de route volgen van deze reis die we zouden kunnen betitelen als van mislukking naar hoop. Allereerst is het gevoel van mislukking dat na Jezus' dood in de harten van deze twee discipelen leeft. Zij hadden met enthousiasme een droom nagestreefd. In Jezus hadden zij al hun hoop en verlangens gevestigd. Nu, na de schandalige dood aan het kruis, keerden zij Jeruzalem de rug toe om naar huis terug te keren, naar hun vroegere leven. Het is een terugreis, alsof ze de ervaring willen vergeten die hun hart met bitterheid vervulde. Die Messias die als een misdadiger aan het kruis ter dood werd gebracht en keren moedeloos naar huis terug, met een droevig gelaat. De verwachtingen die ze hadden gekoesterd zijn in het niets gevallen. De hoop waarin ze hadden geloofd is aan diggelen geslagen. De dromen die ze hadden willen waarmaken maken plaats voor teleurstelling en bitterheid. En dat is een ervaring die ook ons leven en onze spirituele reis zelf beïnvloedt. Op al die momenten dat wij gedwongen worden onze verwachtingen te temperen en in het reine te komen met de dubbelzinnigheden van de werkelijkheid, met de onduidelijkheden van het leven, met onze zwakheden. Het overkomt ons telkens wanneer onze idealen botsen op de teleurstellingen van het bestaan en onze bedoelingen worden veronachtzaamd vanwege onze zwakheden. Wanneer we goede projecten cultiveren, maar vervolgens niet de capaciteit hebben om ze uit te voeren. Wanneer we in onze activiteiten of relaties vroeg of laat een nederlaag ervaren, een fout, een mislukking, een val. Wanneer we datgene waarin we hadden geloofd of waaraan we ons hadden toegewijd zien afbrokkelen. Wanneer we ons verpletterd voelen door onze zonde en door onze schuld. Dit is wat er gebeurde met Adam en Eva, zoals we hoorden in de eerste lezing. Hun zonde vervreemde hen niet alleen van God, maar maakte hen ook afstandelijk tegenover elkaar. Ze konden elkaar alleen maar beschuldigen. En we zien dit ook bij de leerlingen van Emmaüs, wiens maleize over het feit dat zij Jezus' project hebben zien mislukken slechts ruimte laat voor steriele discussie. En dit kan ook gebeuren in het leven van de kerk. De gemeenschap van de leerlingen van de Heer die de twee Emmausgangers vertegenwoordigen. Hoewel zij de gemeenschap van de verrezenen is, kan zij verloren en teleurgesteld ronddwalen voor het schandaal van het kwaad, het geweld van Golgotha. Zij kan dan niets anders doen dan het gevoel van mislukking in haar handen houden en zich afvragen, wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Broeders en zusters, dit zijn de vragen die ieder van ons zichzelf stelt. En het zijn ook de brandende vragen die deze pelgrimerende kerk in Canada in haar hart laat weerklinken op een inspannende reis van genezing en verzoening. Ook wij, geconfronteerd met het schandaal van het kwaad en het lichaam van Christus gewond in het vlees van onze inheemse broeders en zusters, worden ondergedompeld in bitterheid en voelen het gewicht van mislukking. Sta mij dan toe mij geestelijk te verenigen met zoveel pelgrims die hier de heilige trap opgaan, die doet denken aan de trap die Jezus beklom naar het praetorium van Pilatus. En u als kerk te begeleiden bij deze vragen die opkomen uit een hart vol verdriet. Waarom is dit gebeurd? Hoe zou dit kunnen gebeuren in een gemeenschap van mensen die Jezus volgen. En hier moeten we echter oppassen voor de verleiding om te vluchten, die aanwezig is bij de twee leerlingen van het evangelie, om te vluchten, achteruit te gaan, weg te lopen van de plaats waar de gebeurtenissen plaatsvonden, om te proberen het weg te nemen, een stille plaats als Emmaüs te zoeken en het gewoon vergeten. Er is niets ergers in het aangezicht van de mislukkingen van het leven dan weglopen om ze niet onder ogen te hoeven zien. Het is een verleiding van de vijand die onze geestelijke weg en de weg van de kerk bedreigt. De Satan wil ons doen geloven dat die mislukking nu definitief is. Hij wil ons verlammen in bitterheid en droefheid, ons ervan overtuigen dat er niets meer aan te doen is en dat het daarom niet de moeite waard is om een weg te vinden, opnieuw te beginnen. Het evangelie openbaart ons daarentegen dat juist in situaties van teleurstelling en pijn, juist wanneer we het geweld van het kwaad en de schaamte van de schuld ervaren, wanneer de rivier van ons leven opdroogt in zonde en mislukking, wanneer we van alles ontdaan niets meer over lijken te hebben, juist daar komt de Heer ons tegemoet en gaat met ons op weg. Op de weg naar Emmaus komt Hij discreet langs om de berustende stappen van die bedroefde discipelen te begeleiden en te delen. En wat doet Hij? Hij biedt geen algemene woorden van bemoediging, uitingen van omstandigheid, gemakkelijke vertroosting. Maar door het mysterie van zijn dood en verrijzenis in de Heilige Schrift te ontsluieren, verlicht hij hun geschiedenis en de gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Zo opent hij hun ogen voor een nieuwe kijk op de dingen. Wij, die de Eucharistie delen in deze basiliek, kunnen ook vele gebeurtenissen uit de geschiedenis herlezen. Op dezezelfde grond stonden vroeger 3 tempels. En daar waren degenen die niet vluchtten voor moeilijkheden, die terugkeerden om te dromen, ondanks hun eigen en andermans fouten, die zich niet laten overwinnen door de verwoestende brand van 100 jaar geleden, en met moed en creativiteit deze tempel bouwden. Zij die de Eucharistie delen vanaf de nabijgelegen vlakte van Abraham kunnen ook de geest waarnemen van hen die zich niet gijzelen door de haat van de oorlog, de verwoesting en de pijn, maar wisten hoe zij opnieuw een stad en een land konden plannen. Ten slotte breekt Jezus het brood voor de leerlingen van Emmaus, opent hun ogen en toont zich opnieuw als de God van liefde die zijn vrienden het leven schenkt. Zo helpt Hij hen om weer met vreugde op weg te gaan, om opnieuw te beginnen, om van mislukking over te gaan naar hoop. Broeders en zusters, de Heer wil dat ook doen met ieder van ons en met zijn kerk. Hoe kunnen onze ogen weer geopend worden? Hoe kan ons hart nog in ons branden terwille van het evangelie? Wat kunnen wij doen terwijl we door allerlei geestelijke en materiële beproevingen worden getroffen, terwijl we de weg zoeken naar een rechtvaardiger en broederlijker samenleving, terwijl wij ernaar verlangen te herstellen van onze teleurstellingen en vermoeidheid, terwijl wij hopen te genezen van de wonden uit het verleden en verzoend te worden met God en met elkaar. Er is slechts één weg. Het is de weg van Jezus. Het is de weg die Jezus is. Laten wij geloven dat Jezus naast ons de weg gaat. Laten we Hem toestaan Hem te ontmoeten, ons te ontmoeten. Laten wij zijn woord de geschiedenis laten interpreteren die wij als individu en als gemeenschap beleven en ons de weg laten wijzen om te genezen en te verzoenen. Blijf bij ons, Heer, want als U naast ons wandelt, opent de mislukking zich voor de hoop op een nieuw leven. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we verder met het bespreken van deze apostolische reis. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.